Gemeente van Christus, iedereen hier in de kerk, met alle anderen die buiten de kerk meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger vanavond is dominee de Koeier uit Ermelo, voor velen bekend als eigen predikant in het verleden. Er worden in deze dienst twee collecten gehouden. De eerste is voor de scholendienst, de Stichting Timon. Voor het scholendienstdoel, de Stichting Timon. Voor alles wat nog komen gaat, geldt zo de Heere wil en we leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 27, vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege, zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Verberg toch niet uw oog van mij, o Heer, ik ben uw knecht. Zie niet in toorn neer. Gij waart mijn hulp in al mijn zielsverdriet. O God, mijn heils, begeef, verlaat mij niet. Laat ook vanavond ons hart spreken. In zang en gebed om Gods zegen te zoeken bij de bron van troost en licht. Smekend om Gods wakend oog. Om vergeving van de straf en hulp in verdriet. We doen dat met de woorden van vers 5 van Psalm 27. We wensen elkaar hier in de kerk, thuis of waar dan ook een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is ook vanavond in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Er is genade voor u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus zijn Zoon en van de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen lied 278. Toch wel een heel diepzinnige gedachte. Grote God, gij hebt het zwijgen met uw eigen. Ja, en dan komt het, hè. Met uw eigen lieve, lieve stem verstoord. In één keer, ik zat op een goede lijn. Ik dacht, het lukt me, het gaat. En in één keer hoor ik een stem. En die verstoorde heel mijn leven. Mijn leven ging op zijn kop. En ja, als we nou zo vanavond mogen horen naar het woord, dan kunnen we alleen maar danken, Heere, dat u mijn leven hebt verstoord. Psalm, lied 278. met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we ons geloof. Het apostolische geloofsbelijdenis en daarna zingen we Psalm 48 vers 6. Want deze God is onze God. Van harte spreken wij, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, katholieke, dat is algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we met elkaar bidden. Grote God, Gij hebt het zwijgen met uw eigen lieve stem verstoord. Niet uw bulderstem, want daar kunnen we soms zo hard van worden, spijkerhard. Er komt er allemaal meer eelt op onze ziel. Maar als er iets van die goddelijke liefde ons leven mag treffen, dan bent u voor ons ook een grote God. Een wonderlijke God. Want hoe bestaat het dat er een God in de hemel is, die naar ons omziet? Begrijpen doen we het niet. En wie het begrepen heeft, begreep het niet. Hier staan wij, hier zitten wij met lege handen, hier in de kerk en thuis. Ook thuis hebben we niet veel in te brengen. Wie aan zichzelf ontdekt is, zal het moeten belijden. Ik heb het niet. Maar schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij, bestendig, voortdurend. En wilt u alle mensen, waar ook ter wereld, maar ook zeker hier in de kerk, alles afnemen wat niet van u is. En wat kan dat veel zijn, terwijl we het ook nog koesteren als een bepaalde godsdienst en godsdienstigheid. Maar waar het Christus niet is, is het niets. Geef mij Jezus. Of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dat is wat. Ziels verderf. Dan is die leven kapot. Voor eeuwig. Niet voor even, maar voor altijd. En die boodschap die moet gebracht worden. Het is van tweeën één. Of je valt voor hem neer, of je valt over hem heen. En wie over u heen valt, die valt voor eeuwig dood. Hè, wat de woorden, heren, moeten we nou gebruiken? Wij hoeven u toch niet voor te schrijven hoe u het doet, maar we weten wel vanuit uw schrift hoe het gaat. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Al is het maar een heel klein zaadje. Een heel klein geloofskorreltje. Dan heb je het leven. We danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn. En dat ook de thuisgemeente erbij hoort, niet bij hangt. Maar als werkelijk onderdeel van onze gemeente. Wij danken u voor hen die jarenlang hier in de kerk zaten, die meegediend hebben, die meegebeden hebben, die meegeloofd hebben en gezongen. Ja, en nu zitten ze thuis. De ouderdom wordt echt ouderdom. Je gaat het voelen, je gaat het bemerken. En eerst wil je je nog stoer en flink houden. Maar ach, heren, dan hebt u toch ook zulke mooie beloften gegeven voor ouderen, voor bejaarden, voor hoogbejaarden, dat u tot in de grijsheid een God bent. En dan blijft u maar dragen. Ik kan niet meer lopen, zegt er iemand. En dan kijkt de Heere Jezus ons aan en zegt, laat mij je maar dragen, kom maar. En zo bidden we ook voor al degenen uit ons midden die op een andere plek zijn terechtgekomen, niet meer in eigen huis en haard, maar in een verzorgingshuis of hoe het heten mag. Een hele stap, want je beseft, of je beseft het juist niet meer. Dit is mijn laatste woning hier op aarde. Maar waar ben je goed af? Of je verstand nou prima nog prima werkt. Of dat je verstand tanend is en afnemend. Wat ben je goed af als je weten mag. Mij is een beter lot bereid. Daar is Jeruzalem. Waar zoveel over te doen is nu deze tijd. Daar is het nieuwe Jeruzalem waar geen oorlog meer zal zijn. Waar niet meer gestreden wordt, ook onderling niet meer. Waar de kerkmuren totaal zijn afgebroken. Maar waar er één is die het woord heeft en het woord nam. En ze staan er allemaal, welke kleur ze ook hebben. Uit welke plek ze ook kwamen. Ze zullen hem zien. Het lam dat er staat, doorboord voor onze zonden. Glorie, zei het lam. Laat dat vanavond toch ook de teneur zijn. Het is niet eenvoudig om de stof te bepreken van deze dienst, in deze dienst, maar geef ons een gespitst oor en een open hart. We denken aan onze jonge mensen die misschien de schouders ophalen en zeggen, ja, moet het daar nou over gaan, er zijn toch wel belangrijke dingen. Nee, Heere, geef dat we juist de kern van uw woord zullen raken. Of beter gezegd, dat u door uw woord ons raakt. Om Jezus wil. Amen. We gaan lezen, gemeente, uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Thessalonicenzen. Ik zou het hele hoofdstuk kunnen lezen, maar Een stukje heb ik eruit genomen. Ik moet wel zeggen dat het me niet meeviel om het toe te passen op situaties waar wij zijn in terecht kunnen komen als mensen persoonlijk of als gemeente of als land, als volk. Maar ik kom nogal eens in gemeentes waar men op zoek is naar een dominee, en dat zijn jullie ook. En dan gebeurt het wel eens, dan kijken ze je aan en denken ze, oh, die ouwe, die weet dan wel wat. Kent u die? Nee, ken ik niet. Kent u die? Ken ik niet. Zo merk je ook dat je gewoon eruit groeit, letterlijk en figuurlijk. Maar toch, welke predikant er ook komt in Wilnis, en ook in Ermelo, waar het ook vakant is, het zal ten principale blijven over wat we nu gaan lezen uit 1 Thessalonicenzen 1. Daar lezen wij het woord van God in het tweede hoofdstuk. Tweede hoofdstuk. Want u weet zelf, broeders, van onze komst bij u, dat die niet te vergeefs is geweest. Maar hoewel wij tevoren geleden hadden en in Filippi smadelijk behandeld waren, zoals u weet, hebben wij toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het evangelie van God tot u te spreken, te midden van veel strijd. Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling of uit onzuivere motieven, en ging ook niet met bedrog gepaard. Maar, zoals wij door God beproefd zijn om ons het evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij niet om mensen te behagen, maar God, die onze harten beproeft. Want wij hebben nooit vleiende woorden gebruikt, zoals u weet, en ook geen voorwendsel van hebzucht. God is getuige. Dit is het woord van God. En een deel daaruit, uit het stukje, wil ik met u behandelen. Nee, ik zeg, ik behandel niet, maar de Heilige Geest. En ja, ik heb het maar genoemd een profielschets voor een dominee. Maar daar zijn we dan volop mee bezig. Zoveel A4'tjes. En je weet niet, oh nee, dat moet weg, dat kan eruit. Nee, dat ook niet. Nou, laten we straks maar met gepaste aandacht mee lezen en mee luisteren. En voor de prediking gaan we dan zingen van Psalm 56, de versen 5 en 6. Ik noem nog een keer Psalm 56, vers 5 en 6. Na de prediking zingen wij lied 440, Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad. Ja, is het wel verstandig om in een vakante gemeente te gaan spreken en preken over een profielschets van een dominee? Alsof ik dat weet. Nee. Sommige dingen weet je dan wel. Hoe ze niet moeten, maar hoe het nu echt moet. Wat mag u nou straks, als God jullie een predikant geeft, verwachten? Nou ja, dan gaan we een profielschets maken. Wat zijn wij voor soort gemeente? Nou, zeg het maar, dat weet ik niet. In zoveel jaren kan er zoveel veranderen. Eén ding weet ik wel, dat u van nature hetzelfde hart hebt dan 40 jaar geleden. Ik ook. Er is niks veranderd. En de prediking? Is daar ook nog een bepaalde manier van verandering? Ik ga niet over de entourage spreken en preken, maar over de kern waar het omgaat in de verkondiging. Het zal ook niet gaan, en dat is een groot tekort van de tijd, ik zal het ook niet hebben over het pastoraat, over het herderschap van een predikant. Want die kan nog zo mooi en helder preken, maar als je hem nooit ziet, en als die mevrouw van 86 die op sterven ligt zegt, wie is die meneer? Ja, dat is uw dominee, maar ik heb hem al die jaren niet gezien. Denk daar ook over na, broeders, maar goed, daar gaan we nu niet over nadenken. Het gaat hier over de verkondiging. En Paulus was ook een verkondiger, een dienaar van het woord. Dat als eerste, dienaar van het woord. En die prediking, ja, wat doe je daarmee? Heb je daar wat aan? Nou, moet je kijken. In die brief van Paulus aan Thessalonica. Die prediking heeft ingang gevonden. Zo staat er. Ingang. Als ik aan jullie denk, zegt hij, dan denk ik terug aan die tijd dat dat woord erin kwam. Ik hoefde er helemaal zelf niets voor te doen. Weliswaar, ik moest me ervoor inzetten, zoals ieder mens zich ervoor moet inzetten. Maar het is van God gegeven. Zo ben ik in uw midden geweest, ter wille van u. En ik kan verschillende voorbeelden geven, zegt Paulus. Oké, Paulus, dat is een zegen. Als het zo gaan mag, dat het woord, zoals we het vroeger wel eens zeiden, niet ledig zal wederkeren. Nou, jongelui zeggen, waar heb je het over? Nou, dat betekent gewoon, ik zeg iets tegen jou, en je zegt, wat zeg je? Ik weet het al niet meer. Het komt niet binnen bij mij. Kan begrijpen. We hoeven als dienaren van het woord ook geen archaïsche, ingewikkelde taal te spreken. Nee, en ook geen Jip en Janneke taal. Maar de taal van het woord. De taal, de heilige taal van de schrift. En daarom hebben we hier ook de schrift opengelegd. En is het een zaak om ons beleid aan te passen aan wat de Heere, niet Paulus, dat doet hij door Paulus, aan wat de Heere ons vanavond in Wilnis te zeggen heeft. Opdat zijn woord, net als in Thessalonica, hier in deze gemeente niet ledig, niet leeg zou terugkeren. En dan komt er een vraag, ja. Ja, niet helemaal drie punten heb ik, maar ja, hoe? Hoe moet dat allemaal dan? Wat is dan als eerste, wat bedoel je nou als het gaat over preken, over prediken? Want laten we heel eerlijk zijn, als mensen gaan horen of gaan luisteren, tegenwoordig gaat het ook niet meer helemaal op. Want vroeger keken ze dan altijd, tenminste dat herinner ik me nog wel van onze kinderen, keken ze, er staat een vreemde auto voor de kerk en dan gingen ze kijken welke autogarage die auto vandaan kwam. Oh, die komen daar vandaan. Pap, ze komen hoor, daar en daar vandaan. Ik zei, weet jij dat? Nou ja, ik zie het op die, aan die auto. Dat is allemaal wat verleden tijd, we doen het nu. We zetten eventjes internet aan en dan tikken we in en dan kun je ze op allerlei wijzen. En allerlei hoedanigheden kun je ze meemaken. Niet wat het pastoraat bedrijft, maar wel wat de prediking bedrijft. En dat is een goede zaak, om toch de vinger bij de pols te houden. Maar nu, wat is dat dan, die vinger bij de pols houden? Dat is, de prediking zal zijn, zoals Paulus dat zegt, het zal zijn, en dan gebruik ik het Griekse woord, en dat is niet om wat geleerd te doen, integendeel. Het Griekse woord dat ik gebruik is vermaning. Kijkt u in vers 3. Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling of uit onzuivere motieven en ging ook niet met bedrog gepaard. Komma. En dat gaat verder. Dus laat ik het zo zeggen. Laten we ons centreren, samen hier en daar, thuis, op dat ene woord. Vermaning. Ja, maar u zegt de vermaning, wij zijn toch... Ja, grappig. Er is een gemeenschap in Nederland, van ouds al, vanuit de reformatie, vooral in Friesland, daar zie je van die kleine kerkjes, en daar staat op de vermaning. En dat zijn dan juist de gemeentes van de baptisten, van de vroegere baptisten. Dat zijn de gemeentes die dus de volwassen doop hebben en die ook genoemd werden doopsgezinden. Daar ga ik ook niet verder op in. Maar de vermaning zal er ook onder ons zijn, al zijn we de meest evangelische gemeente van heel Nederland. Al kun je hier swingen en dansen en springen en doen wat je wil en wat je laat. Het is en blijft in Gods huis de vermaning. En dan staat er in het Grieks paraklesis. U zegt, wat heb ik nou aan dat rare woord? Nou, wacht maar. Want als het een beetje wil, zal ik me vooral richten op dat ene woord, paraklesis. Een dominee is een vermaner. Maar wat is dan paraklesis? Ik kan amper Nederlands laat staan dat ik Grieks ken. Wat is het dan? Nou, ik zal het proberen uit te leggen. Het is hetzelfde woord dat gebruikt wordt voor de parakleet. Dat is de Heilige Geest. En de Heilige Geest, we hebben dat met Pinksteren horen, we dat iedere keer opnieuw. De paraclete is de Geest van God die uitgestort is op alle vlees. De paraclete is degene die erbij geroepen is. Zo kun je het letterlijk vertalen. Erbij roepen. Dus als jullie een dominee beroepen en hij staat alleen op die preekstoel, dan heb je er één tekort. Met eerbied gezegd, je moet twee dominees tegelijk beroepen. Klopt niet, hè, wat ik nu zeg. Maar een lijfelijke predikant en een geestelijke. En die passen precies hier op die preekstoel. Dat is de parakleet, dat is de Heilige Geest en de dienaar van de Geest. En gemeente, daar willen we het vanavond in het bijzonder over hebben. Wat is als eerste nodig voor een dienaar van het woord? Wat is voor het eerst nodig in onze profielschets? Dat die dienaar ook werkelijk een parakleet is. Iemand die geleid wordt door de Heilige Geest. En weet u, dan hebt u heel wat karwei in die week daarvoor. Want terwijl die man zich voorbereidt op de prediking, als het goed is, is er een gemeente die door de week voor die ene man die daar hiernaast op zijn knieën ligt en vraagt: Heer, geef me licht. En als jullie dan te lui zijn om te bidden voor hem, te lui zijn om te vragen om die parakleet, om de Heilige Geest, en als die dan een preek levert en je zegt, ik kan er helemaal niks aan, dan kan de Heilige Geest aan jou vragen: wat heb je afgelopen week gedaan? Het zijn van die mooie voorbeelden. Die ene man die tegen de dominee zei, toen hij op huisbezoek kwam: ja, dominee, het is nu vandaag dinsdag en dat is mijn domineesdag. Ik dacht, domineesdag op dinsdag, dat is, bij ons is het dan markt. Ik zeg, wat bedoel je daar dan mee? Hij zegt, de dinsdag, dan denk ik aan die man, die jonge dominee soms, die nog van toeter nog blazen weet en die zo eigenwijs is als die oud is. Ik ben op de dinsdag vooral met hem bezig in het gebed. Dat is mijn domineesdag. En wat doe je dan 's woensdags? Och, dan heb ik heb ook nog een paar kinderen waar ik verdriet over heb. En die namen noem ik allemaal. En ik bid op donderdag heel in het bijzonder voor heel de familie van ons. Nou, stop. U begrijpt wat ik bedoel. En ik hoop dat u zo ook als gemeente de te beroepen predikant vol bid door hem eerst leeg te bidden. Want de beste predikant is een parakleet die met lege handen staat en die het zelf niet even weet. Hoe vaak ben ik de preekstoel niet opgegaan met mijn eigen theorie, met mijn eigen theologie, ook hier in Wilnis. En ik kan mijn excuses daar niet voor aanbieden. Ik kan alleen maar tegen de Heere zeggen: Heere, vergeef dat. En dank u wel dat ik de leeftijd nog mag hebben om dat weg te ruimen, op te ruimen. De parakleet, de geest, die werkt. Dat is het eerste. Maar datzelfde woordje, paraklesis of parakaleo, dat kan ook betekenen smekend verzoeken. Daar kun je ook best wel een streepje onder zetten. Een smekend verzoek. Je komt dat tegen in 2 Korinthe 5 vers 20. Daar staat van Paulus de parakleet die zegt: alsof God door ons bad. Laat u met God verzoenen. Ik smeek het je. Alsof God door mij bad. Ik sta hier wel met lijf en goed. Met mijn eigen karakter en mijn eigen aardigheden. En had ik ook wel maar eigen aardigheden. Maar God, hoe kunt u mij gebruiken? Hij zegt, ik wil je gebruiken. Ga het maar zeggen aan de mensen. Smeek ze het maar. Een smekend verzoek legt dat in het midden van de gemeente. Als er hier straks een houten Klaas op de preekstoel komt, die zijn briefje voor zich heeft en die alleen maar leest. Het kan goed zijn hoor, preeklezer, laat me dat duidelijk houden. Maar ik bedoel daarmee dat daar niet is het indringende verlangen, het smeken. Soms kun je dat wel eens hebben met je eigen kinderen of met je eigen man of je vrouw. Juist omdat je van haar, van hem houdt, ik smeek het je. En zo zegt Paulus, de parakleet, wat is parakleet dan? Dat is smekend verzoeken. Ja, ga op de knieën. En daarbij dan bij zeggen, ja, ik verdien dat niet, Heer, ik verdien dat niet, maar ik bid u alsof Christus door mij bad. Dat is toch wat, hè? Nou sta ik hier en alsof Christus door mij bad. Nou, je moest eens weten wie er op de preekstoel staat. Nou, de Heer zegt, dat weet ik wel. Maar ik wil je gebruiken alsof Christus door jou, Jezus door jou, een smekend verzoek doet. En gemeente, ik ga steeds meer zien, en ik hoop u ook, dat prediking is een woord voor nu. Al te lang in mijn leven en u wellicht ook in uw leven, hebt u het uitgesteld en zegt u, ja, ik wacht volgende week wel. Ik heb een kerkblad gezien, daar hebben we dominee die en die, en die kan het zo mooi uitleggen. En zo'n fijne man, alsof er fijne mannen zijn. Maar goed, dan wacht ik wel. Nee, je moet niet wachten. Alsof God, alsof Christus door ons baden. Laat u met God verzoenen. En gemeente, dat klinkt ook nu vanavond tot u en tot jou. Zijn er hier nog mensen die onverzoend zijn? Want dan kun je wel hervormd gereformeerd zijn. Dan kun je wel je beleidsplan hebben van alles en nog wat. Want we moeten weer een beleidsplan schrijven, hè, als gemeentes. En dan kunnen we ook weer gaan rollenbollen over elkaar. Maar waar het ten diepste om gaat, dat is dat wij met God verzoend worden. En dan vind ik het toch altijd weer zo mooi om dat woordje te plakken aan ons woordje zoen. Dan komt je kindje naar je toe, je kleinkind. En opa die gaat door de benen, door de knieën heen. En die pakt dat kind vast en die geeft hem een zoen. En dat is nou wat God vanavond in de prediking van ons vraagt. Heere, hier ben ik. En dan zegt de Heere, ik wil jou zoenen. Dat klinkt heel, heel raar als ik het zo zeg, maar dat is verzoenen. Je hoeft niet veel woorden te gebruiken om duidelijk te maken dat je van iemand houdt of dat er iets goeds is. Als je onderling wat hebt in je gezin en je jongen of je meisje er komt naar je toe en zegt, zeg niks. Zegt alleen maar, je doet alleen maar de arm om je heen en geeft papa een zoen. Hoeft er niks bij te zeggen. En nu vanavond, wat is prediking? Wat voor dienaar van het woord hebben we nodig? Die steeds opnieuw bidt alsof God door hem bad. Laat u met God verzoenen. Nou zou het kunnen zijn dat er jonge mensen zijn die zeggen, ik vind het zulke oudbollige taal die u gebruikt. Ja, dat zou best wel kunnen, maar als je dat nou echt denkt, hè, dan moet je toch eens er wat meer in gaan studeren. Want dit zijn toch de kernwoorden van de schrift. En dit zijn ook de kernwoorden die gelden voor een predikant. Die horen in de profielschets. Als er geen verzoening door voldoening meer gepreekt wordt, dan kun je de kerk wel sluiten. En dat is ook gebeurd in de loop van de geschiedenis. Hoeveel mooie kerken zijn gewoon afgebrand, figuurlijk, omdat er geen verzoening meer geverkondigd was. Wat moet er verzoend worden dan? Hè, verzoening? Ik weet echt niet wat ik verkwaads gedaan heb. Laat die dienaar, geef hem de ruimte of pers hem ertoe om zo dit woord paraklesis te gebruiken. Een smekend verzoek. En daar zit ook iets van bewogenheid in. Hè? Ja, dat herken ik ook wel. Dan gun je iemand zo dat hij of zij ook voor Jezus valt. Afgelopen week belde er een vriend van me op. En die vertelde, een beetje van mijn leeftijd. Hij zegt, joh, ik ben zondag voor het eerst in mijn leven aan het avondmaal geweest. Nou, we hebben allebei zitten stotteren voor de telefoon. Alsof God door mij bad. En hij heeft het opgevat. Opgepakt, de geest heeft hem opgepakt. En hij is gegaan. En toen zei hij erachteraan, ja maar, nou moet ik toch ook zonder zonde gaan leven. En ik zei, ja joh, doe dat maar. Hij zei, oh ja? Ik zei, dat weet je ook wel beter, maar nu weet je ook dat we een God hebben die je wil verzoenen. Ik vond dat een heerlijk telefoongesprek. Een prachtige boodschap. Ja. Maar dat woordje paraklesis, dus die dominee die bij jullie op het lijstje staat of niet op het lijstje staat, dat moet er ook een zijn die de noodzakelijkheid van de verzoening verkondigt. De liefde is duidelijk, hè? Je hart bonst. Maar ook de noodzakelijkheid. Ja, nou ja, de laatste tijd wordt er weinig meer gepreekt over verzoening, of over bekering, of over gemeente, daar, of kerkenraad vooral ook, en gemeente, daar bent u ook verantwoordelijk voor. Ja, in liefde en met ernst, bewogenheid. En het volgende, ik heb nooit geweten dat er zoveel in zat, want nu ben ik nog maar één woord ben ik nog maar bezig. En dat wordt heel de preek ook. U zegt, nou dat wordt geen lange preek, maar je kunt er zoveel van zeggen dat u hier tot vanavond laat zit. Maar de volgende betekenis die Paulus hier voor vermaning, dat klinkt dan wat boosachtig, maar wat hij gebruikt, dat is aansporing, een appel. Dat is wakker schudden. Want er slapen zoveel mensen in de kerk. We sudderen zomaar. We zijn van kinds af aan zijn we gegaan naar de kerk, de hervormde gemeente van Wilnis. En we zijn daar gedoopt en we zijn op catechisatie geweest. En ja, we hebben belijdenis gedaan. En vraag je dan, ben je nou met God verzoend? Zeggen ze, wat zijn je nou? Daarom een dienaar van het woord, broeders. U die in de beroepingscommissie zit, ik weet niet hoe het hier allemaal werkt. Maar laat het een appellerende dienaar zijn. Aansporend. Schiet op. Iemand die je wakker schudt. Niet door grote schreeuwen te geven, zoals ik op dit moment te veel doe. Maar dat komt omdat deze stof zo belangrijk is, ook voor mezelf. Dat je wakker geschud wordt en niet in slaap gesust. Aandringend. Ja, maar dat hebt u toch vorige week ook al gezegd. Ja, en daarom zeg ik u nog een keer. Dat is het heilig herhalen. Dat mag ik u nog wel een keer zeggen. Heilig herhalen. Hoe vaak staat er niet in de Bijbel, vrees niet of wees niet bang. En een eindje verder in volgende of derde of vierde hoofdstuk verder lees je weer: vrees niet, want ik ben met u. Ik heb u met beide handpalmen gegraveerd. Je bent van mij. Wees niet bevreesd. Wees niet bang. Ja, maar dat hebt u vorige week ook al gezegd. Ja, dat is omdat de Heere dat nu weer zegt. Het is een God van aanhouden. En zo hebben dienaren van het woord, en u begrijpt nog steeds, het gaat over het profiel. Zo heeft een dienaar van het woord ons aandringend en aan met aandrang en met voortdurendheid te vertellen dat er wat moet gebeuren. Soldaten op appel. Ik heb nooit in dienst gezeten, maar de verhalen die je ervan hoort, die waren soms wel eens niet leuk. Je moet er niet aan denken dat je op een bepaald ogenblik op appel moet verschijnen, ook al zitten de slapers nog tot aan je tenen en je moet toch komen. En zo is het ook vanavond. U zegt, ja, maar ik ben nog onbekeerd. Ja, wat bedoel je daar nou mee? Ja, ik ben nog niet verzoend met God. Als ik nou sterf, dan ga ik verloren. Oh ja? Hoe weet je dat? Heeft de Heilige Geest je dat geleerd? Nou, gefeliciteerd dan. Want dat is nou juist het wonder. Als de Geest je gaat leren wie je zelf bent, dan kan er nooit genoeg herhaald worden. Nooit genoeg geappelleerd worden. Om je met God te laten verzoenen. De paraclesis. Ja. Dat woord. Dus hou het maar vast. Appel. Is er nog meer betekenis in dat ene woord dat Paulus hier gebruikt in dat woord vermaning? Ja, inderdaad. Gewoon letterlijk ons eigen Nederlandse woord. Zoals ik net zei, hè, die doopsgezinde kerken die dan de vermaning heten. Nou, zo is prediking ook vermanend. Kijk, als je rustig met je armen over elkaar kunt blijven zitten in de kerk, en je kijkt zo nu en dan eens op je klokje, ja, kan al eventjes, dan is het niet goed. Het moet schuren. Als iemand naar je toe komt als dienaar en die zegt, oh dominee, het was zo'n fijne preek, dan heb ik ondeugend wel eens gezegd, wat heb ik dan verkeerd gezegd? Begrijpen wat ze bedoelen. Dat is ook mooi om te horen. Maar als dat appel klinkt, dan is het ook de vermaning. Dat je van je oude leven moet afsterven. En dat je moet stoppen met zus of met zo of met dit of met dat. Ja, en dat schuurt, want ik heb mijn eigen zin en mijn eigen mening. Ja, dat schuurt, zei ik. En als het in de prediking nooit schuurt, dan klopt er iets niet. Dus neem dat ook mee. Je moet dat preekje dan niet meenemen naar die man. Want ik ga ervan uit dat jullie een man beroepen. Dan laat je, moet je, oh, ik heb nog een plezier, hier is de profielschets. Dan zeg je, zo moet het. Nou, als het zo zou moeten, zou het niet best zijn. Dat doen jullie ook niet, dat weet ik wel. Maar, ja, bij tijden moet je ook je kind wel eens straffen. Bestraffen. Of om het dan mooier te zeggen, zonder dat je gelijk via internet of pauwnieuws wordt eraf geschoten wordt. Niet bestraffen, want dat mag je niet meer, je kinderen bestraffen, maar corrigeren. Nou, wie het weet, die weet het. Soms moeten we flink gecorrigeerd worden. En niet alleen de kinderen, hoor. Als kinderen kun je vaak ook je ouders moeten corrigeren. Alleen dan is het de toon die de muziek maakt, dat begrijp je wel. En als dat nu niet gebeurt in de verkondiging van het woord, dan klopt er iets niet. Als we niet gecorrigeerd worden en we blijven de oude, we blijven dezelfde en we blijven datzelfde toontje aanhouden in ons gebed en er is nooit eens een glimlach van vreugde, er is nooit eens een traan van verdriet over je zonde, dan denk je, wat er is niks gebeurd. Daarom een vermaning, een bestraffing, ook voor degenen die de Heer Jezus voorbij laten gaan. Ook voor de mensen die na ziekte weer beter werden. En toen zeiden ze, ja, als ik nou beter mag worden, Heere, dan zal ik, ja, dan zal ik echt, ja. En na verloop van tijd, toen het beter ging, toen kwam je naar de kerk en toen ging je lezen uit de Bijbel. En toen waren we je kwijt. En daarom moest je gecorrigeerd worden. Terug naar de bron. Bedelen bij de bron. En het kan niet hoor, het kan niet zonder zo nu en dan bestraft te worden. En nogmaals dan, dat wil ik u ook best zeggen en onderstrepen. Het gaat niet om een donder- en bliksemprediking. Dat is het niet, dat weet u ook wel. Zo bedoel ik het niet en zo bedoelt Paulus het hier ook niet. Hoewel hij soms wel flink de les kan lezen. Weten jullie die dan? Dus de prediking, de paraklesis, is ook vermaning. En dat kan soms ook flink pijn doen. En als je dan gestraft wordt tijdens de prediking, dan ben je soms nog zo sluw als een slang om er mooi langs heen te gaan. Oh, hij bedoelt nu die. Of die, of die. Nee, zegt de parakleet, de Heilige Geest, ik heb het over jou, over u. Is er dan nog, ja, er is nog meer te zeggen. Want tot nu toe hebben we al heel wat gehoord, hè. Parakaleo, dat was dus erbij roepen. De geest, hier moet hij staan, hier moet hij zijn, in mijn hart moet hij zijn. En het was het een smekend verzoek, zeiden we vervolgens. En ten derde zeiden we, het was een aansporing, een appel. En toen zeiden we als laatste, nummer vier, het is een vermaning, een bestraffing, een rechtzetten. Maar nummer vijf. Ja, dat is ook zo, dat vind ik ook zo mooi. Wie is de Heilige Geest? Niet wat is de Heilige Geest, wie? Dat is wat we zingen met Pinksteren, de trooster. En dat moet ook gebeuren hier vanaf de preekstoel, of waar dat dan ook is, bij wie dat dan ook is. Het moet ook hier gebeuren dat wij, mensenkinderen, getroost worden. En ach, daartoe ben ik uitgezonden om de treurenden te troosten. En om het rouwgewaad te veranderen in een feestgewaad. Ik vind dat zo bijzonder als je dan soms onder het woord mag komen en je wordt getroost. Alsof de Heer zijn hand op je schouder legt en zegt, mijn jongen, met al je ellende en narigheid, ik ben er. Bent u er voor mij, Heilige Geest? Ja. Ik ben de parakleet die door de paraklesis, door de dominee, door de predikant wordt verkondigd. Broeders, het is niet best hoor, als jullie een predikant gaan beroepen die alleen maar loopt te mekkeren en loopt te, een beetje scheef loopt en een beetje domineetje speelt. Er is ook veel toneel op de preekstoel en ik blijf maar bij mezelf. Je kunt soms een theater ervan maken. En dan vraag je maar weer, Heere, wilt u me eerlijk maken voor u? Laat me echt de parakleet mogen verkondigen die de verdrietigen bemoedigt. Is er hier iemand die verdriet heeft? Ik kan natuurlijk niet in uw hart kijken, in uw ziel. Maar het zou wel kunnen dat u huilt van binnen. Dat hoef je niet altijd van buiten laten zien hoor. Maar ik heb het verhaaltje misschien wel eens verteld van die jongen. Wiens opa net gestorven was. En ik kwam daar voor om de uitvaart te regelen. En daar stond dat jochie naast de kist van opa, stond in de kamer. Hij stond er als een soldaat. Met zijn hand op de kist. En na verloop van tijd ga ik naar hem toe. Ik zeg, jij hebt wel heel veel van opa gehouden. Hij zegt, ja meneer. Maar ik kan maar huilen tot hier. Maar misschien zit jij wel zo in de kerk. Huilen tot hier over hoe het gegaan is in je huwelijk. Over hoe het gegaan is in je levensloop. Je had zulke andere plannen, zulke andere verwachtingen. Ik kan maar huilen tot hier. En ik heb mezelf in de zonde gestort. En dan mag je vanavond en elke keer weer, als het woord uitgaat, bemoedigd worden. Ik ga de kerk anders uit dan dat ik erin kwam. Eerst had ik een zak op mijn rug met allerlei zonde, schuld, ellende. En nu? Ik weet niet wat er gebeurd is. Maar die rugzak is weg. Ja, dat betekent dat woord dus ook. Opbeuren. Je wordt weer opgetild. You raise me up. En dat gebeurt waar? Oh ja, u zegt dat gebeurt niet in de hervormde gemeente van Wilnis, want daar zijn sommigen nog zo verschrikkelijk ouderwets en die zijn zo verschrikkelijk tegen dit en tegen dat. Dat gebeurt hier ook. Op dit moment is de Heilige Geest bezig om jou op te beuren. Opbeuren betekent optillen, hè? Om je er bovenuit te tillen. Boven de narigheid. En als ik het woord rottigheid zou zeggen, dan zou u zeggen van ja, dat is een beetje te grof voor de preek. Nee, gemeente, wij zijn van huis uit verrot geworden door de zonde. En dan word ik nou zomaar bovenuit gebeurd. En daarom ga ik naar huis. Verblijd. Vrolijk. U zegt, is dat niet een beetje overdreven? Nou, Charles Haddon Spurgeon. Zijn naam hebt u wel eens gehoord, hoop ik. Die jongen die liep al heel vroeg met de last van zijn zonde op zijn rug. Hij kwam er maar niet uit. Als ik nou verschijnen moet voor God, hoe kan ik dan hem in de ogen zien? En zo liep hij hierheen en daarheen, naar die dominee en naar die dominee, want dat was zo'n goeie. En dat was er ook eens dus en zo. Nou, hij kwam op, u kent het verhaal, maar ik vertel het toch nog een keer. Omdat ik het zo bemoedigend vind dat de jonge knul zomaar naar de kerk gaat. En het stormde, het was stormweer en het sneeuwde. Iedereen was ingesneeuwd. Dus ja, er kon eigenlijk bijna niemand naar de kerk. En daarom vloog hij zomaar een kerkje binnen, zo'n klein Engels chapel. En hij ging die kerk in, dat kerkje in. Er zaten een paar oude mensen. En daar zat hij, 15 jaar. Snotneus. Met de last van zijn zonde. En toen kwam de dominee. Maar die was er niet. Want die was ingesneeuwd. Maar ja, toen was er nog een of andere. Hij zegt zelf, kleermaker. Of zoiets. En die man die had niet gestudeerd. Die had zijn preek ook niet voorbereid. Want die wist niet dat hij de kansel op moest. En hij had maar één tekst. Wend u tot mij, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Of wat het in het Engels staat erop, zie op God. Zie. Ja, die dominee die viel letterlijk in herhaling, want ja, als je het niet nagekeken hebt van tevoren. En iedere keer zei hij maar, zie wie jij ook bent en hoe, En toen een eindje keek hij zo, hij zegt, hey, you young man. Toen zag hij dat jonge kereltje zitten tussen al die oude. Hij zegt, ik bedoel jou? Hoe is het met jou? Heb jij alles gekeken? Heb jij alles gezien? Heb jij Christus alles gezien? En wat is er nou eenvoudiger dan nu je ogen te openen? Doe ze eens open. En wat zie je dan? En zo ging die man door in het dialect van die plek. En toen zei Spurgeon, toen brak mijn hart. Toen mocht ik Jezus zien. Mijn borg, mijn heiland, mijn zaligmaker. Toen kwam de paracleet in mijn ziel. Ja, onvergetelijk. Toen was hij wedergeboren tot een levende hoop. En toen had hij hoop voor de toekomst. Dat hij nooit meer gezondigd heeft, dat klopt niet. Dat zal hij ook zelf nooit gezegd hebben. Maar hij kwam thuis. En zijn vader en moeder, die zeiden, joh, wat is er met jou gebeurd? Je kijkt zo blij. Je kijkt zo vrolijk. Hij zegt, de Heer heeft me opgebeurd. Mijn zonden zijn weg, ik ben van hem. Er staat zo'n knul, die staat daar voor zijn vader en moeder te belijden. Hij heeft mij verlost. En het wonderlijke is, die dag hield hij altijd zijn verjaardag. Niet op 3 juni, was hij echt jarig, maar toen in januari. Toen was een echte geboortedag. En je moet ook een dominee beroepen die niet te lang preekt. Daarom, en dat is ook paraclesis, een dominee die zal geen wonden opentrekken. Soms lijkt dat wel eens. Maar die zal komen met balsem uit Gilead. Dat is het beste wat er is. En die zal zeggen, ben je kreupel? Mefiboset, kom. Zit aan des konings tafel en eet. Kom maar, wie je ook bent. En ik zal je genezen van alle kwaal. Ik zal je genezen van je zonde, van je eigen ik. Ik zal geven dat je eeuwig gezond zal zijn en daar zal komen waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Is er nog veel te zeggen? Ja, nog een halve preek heb ik hier. Zullen we dan nu maar stoppen? Wij, en zoals laat de geest dan nu maar verder gaan met ons. Vanaf vandaag. God is mijn getuige. Amen. Zullen we danken. Bewaar ons ervoor dat we voorgangers voor de voeten lopen. En geef ook dat we ze niet gaan nalopen. Maar geef dat wij de weg die hij wijst zullen gaan. Achter Jezus aan. Mijn gids. Nou ja, zo één zo'n woordje, wat komt daar veel uit voort? Soms zou je bijna denken, het is inlegkunde. Maar het wordt er zomaar uitgetild. We bidden nu vooral nu voor mensen die verdrietig zijn. En die niet kunnen huilen. Nou, ze hebben het gehoord. Kom maar met je tranen tot hem. Met je pijn. En met die ene zonde die je er maar niet onder kunt krijgen. O God, ontferm u over ons en onze wereld. Uw wereld. Waar zoveel verschrikking is en ellende. Wees met onze gezinnen. Met de jongens en de meisjes op school en de leerkrachten. Allen die gij een taak hebt gegeven. Hier zijn wij. Nog steeds lege handen. Maar we hebben een volle handen, God. Die vanavond zegt, wat wil je van me hebben? Indien niemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van mij begeren. Die mildelijk geeft en niet verwijt, kom maar. Ik ben de parakleet door de Heilige Geest. En laat die geest hier in de gemeente van Wilnis waaien. Heel duidelijk dat er wat gebeurt. En dat we geen mensen gaan tellen of aftellen. Maar dat we het ontdekken, de geest werkt. Ook door onze traditie heen, die traditie die we lief hebben. Maar dat we het weten. Bij hem ben ik veilig. En door hem ontdek ik wie ik ben, maar ook ontdek ik dat er bij hem eeuwige vreugde is. Ach, je denkt misschien nu aan je man of aan je vrouw, aan je vader of je moeder, die hier zo komt tobben, is het wel van mij? En die nu wellicht de hoogste toon zingt over u, door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Om daarin rust de prediking. In uw eigen werk. Ga met ons. Vergeef het kwade, het boze. Zegen de kerkraad, beroepingscommissie of hoe het hier gaat. Dat weet ik niet. Maar u weet het. Geef in ieder geval dat we niet gaan luisteren naar die uit de gemeente, want die wil een linkse dominee en de ander wil een rechtse dominee en de ander die wil iemand tussenin die nog het een, nog het ander zegt. Ach Heere, geeft u er zelf een. En dan krijgen we de allerbeste. Al zegt heel Wilnis, dat is niks. Maar geef ons de allerbeste die het alleen van u verwacht. En die samen met de geest de preekstoel beklimt. Om Jezus wil. Amen. Psalm 68, het tiende vers tot slot. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen des Heren en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u. Amen.